Zakelijk reizen gaat gepaard met grote uitstoot en de weg naar verduurzaming die gaat niet over rozen. Ambtenaren vliegen nog altijd te veel. Managers die kunnen keuren vliegreizen nog te vaak gewoon goed. Daan en Chris die zijn hier aangestoten. Chris, jij bent, houdt je bezig met de CO2 prestatieladder. Je hebt eerder sessies georganiseerd over vliegreizen omdat er veel CO2 uitstoot bij kon kijken. Dat deed je samen met Daan. En jij bent gedragsdeskundige, Daan. Welkom in de Duurzaam Doen podcast hier live vanuit de KAS in Woerden.
Dankjewel.
Dankjewel.
Even kijken, jullie houden je bezig met reizen, met vliegreizen. Dat kost te veel CO2. Chris, hoe kan het toch zo zijn dat mensen het nog zoveel vliegen?
Ja, kijk, vliegen is natuurlijk heel, heel fascinerend. Hè. Het heeft wat fascinerends en is ook mooi om te doen. Zeg maar, als je zelf een vlogen krijgt, een mooie... Ja, iets wat je normaal niet zou kunnen. En dat je gewoon een... ze vliegen al heel lang. Hè. Ze wordt begonnen met een heel klein dekkertje, de gebroeders Wright bijvoorbeeld. Ja, en nu is vliegen, vind ik nog steeds fascinerend. En zelfs als je een keer hebt zweefvliegen hebt uitgevoerd of gedaan, dan weet je in ieder geval dat het ook heel mooi is om in de lucht te zweven.
Ja, maar als je duurzame keuzes maakt, dan zou vliegen er eigenlijk niet bij moeten horen.
Nee, nog steeds zouden vliegtuigen niet helemaal duurzaam zijn. Hè. Het zijn geen vogels, dus die zijn voor onze uitstoot en footprint die we hebben als RVO in onze bedrijfsvoering, is het gewoon heel onaantrekkelijk om te vliegen. Dus vandaar dat we het ook proberen te kijken, hoe kunnen we het zoveel mogelijk voorkomen. Wil niet zeggen dat we niet meer kunnen vliegen, want dat vliegen blijft nodig. Met name op langere afstanden en bestemmingen die ver weg zijn, is het natuurlijk lastiger om daar te komen.
Ja, broer, naar Caribisch Nederland, ontkom je er niet aan?
Nee, mijn opa is ooit een keer geëmigreerd naar Canada. Die ging met de boot. Ik ben een keer teruggeweest naar de familie. Dan pak je toch wel het vliegtuig. En dat is eigenlijk gewoon geen alternatief om daar te komen. Dus in die zin blijft vliegen in ieder geval binnen RVO wel iets wat we blijven doen.
Maar ook binnen Europa wordt er nog veel gevlogen. Daan, jij bent gedragsdeskundige. Waarom vliegen mensen nog zoveel?
Nou ja, ten eerste wat Chris eigenlijk ook al zegt. De vliegen levert ook een hele hoop op. En het is ook belangrijk dat we dat blijven benadrukken. Als je mensen persoonlijk ziet, als je persoonlijk ervaring hebt in een bepaalde context, wordt ons werk daar beter van. Dus vliegen heeft ook een positieve kant. En als je praat over dit onderwerp, is het belangrijk dat je mensen ook laat merken dat je dat begrijpt. Dat je niet alleen maar hamert op minder, minder, minder. Want dan schieten mensen direct in de weerstand. En dan gaat de rest van je boodschap verloren. Je moet in feite proberen te focussen op het gedrag dat je wil bereiken bij mensen. Dat zei de keynote speaker vanochtend, Anjo, die had het daar ook over. We moeten mensen vertellen, niet dat duurzaamheid zo belangrijk is, maar we moeten focussen op waarom, op welke manier kun je minder vliegen, kun je zorgen dat de CO2-impact van je vliegreis minder is.
En hoe kun je dat doen?
Bijvoorbeeld door altijd voor een directe vlucht te kiezen, door binnen Europa met de trein te reizen wanneer dat kan en door economy class te vliegen in plaats van business class.
Wat is het verschil daartussen?
Business class stoelen zijn veel groter, die nemen veel meer ruimte in een vliegtuig, dus kunnen er minder stoelen in.
Meer ruimte, grotere footprint.
Juist.
Klinkt heel logisch. En maar waarom wordt er dan toch... Wordt er toch nog voor business class gekozen?
Omdat dat een cao-recht is voor rijksambtenaren. Als je lange vlucht hebt, dan mag je van de cao business class reizen.
En iedereen die die kans krijgt, die doet dat?
Nee, lang niet.
Dus er is al verandering gaande daarin?
Er is daar zeker verandering gaande. De afgelopen maanden heb ik heel veel managers binnen RVO en medewerkers binnen RVO geïnterviewd over dit onderwerp. En dan zie je dat er bepaalde teams zijn waar vrijwel alle vluchten die zij maken, enkele tientallen per jaar, in het team in principe business class gevlogen zouden mogen worden, maar geen daarvan wordt ook business class gevlogen.
Nou, dat is netjes.
Dat is hartstikke netjes. Dat is zowel omdat mensen vinden dat het eigenlijk een beetje gênant is om belastinggeld uit te geven aan business class vliegen als ambtenaar. En dat je dat geld misschien beter zou kunnen gebruiken voor inhoudelijke projecten waar je mee bezig bent. Maar ook steeds meer zijn mensen zich ervan bewust dat business class vliegen ook een duurzaamheidsaspect heeft.
Ja, Chris, hoe kunnen we meer mensen een duurzame keuze laten maken?
Nou ja, kijk, in ieder geval, je hebt een keuze. Hè. Ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Je hebt altijd een keuze en ik hoop ook, en ik roep ook medewerkers ook op om die keuze te maken. En argumenteer ook en weet ook waarvoor je die keuze maakt. Ik denk dat dat al helpt. In plaats van dat je zegt, het is een recht dat ik iets mag. En het is ook goed om na te denken of je het recht ook wil inwisselen of verzilveren. Of dat je ook op een andere manier kan kijken hoe je het kan doen. Wij bieden alternatieven. Er zijn alternatieven. Die zijn niet altijd gemakkelijk. Hè? Het is nog steeds heel makkelijk om een vliegtuig te pakken. Een ticketje te boeken, zelfs in Europa. En in vergelijking tot de trein. We proberen in ieder geval daarop in te zetten om dat te verbeteren en te stimuleren. Dat we dat ook gewoon makkelijker kunnen inregelen. We hebben in ieder geval nu een travel point waarbij we ook die vragen stellen. Een travel point is een boekingssysteem. Dan laat ook mensen ook bewust een keuze maken en neem ze ook mee in die keuze. Dat je niet standaard gelijk naar een vliegreis toe gaat. Met die kanttekening dat binnen Europa het makkelijker is dan intercontinentaal. Want daar hebben we nog wat issues om te overbruggen en te overwinnen. Maar daar zijn we ook mee bezig om te kijken van hoe dat kan. En rekening houden ook met wat wenselijk is, sociaal wenselijk. Maar we houden ook rekening met het welzijn van onze medewerkers. In die zin is het ook een punt dat zij ook wel op een goede manier daaraan moeten komen. En dat we daar ook een goede balans in kunnen vinden. Het gaat ons om het gesprek aan te gaan. Het goede gesprek te hebben over dit punt. In alle belangen en alle insteken mee te wegen. Dus dat is waar we aan werken.
Ja, de term belastinggeld viel net al. Is het voor de belastingbetaler beter als we met de trein gaan of als we vliegen?
Dat ligt er een beetje aan hoe je dat bekijkt en wat je meerekent en wat je niet meerekent.
Laten we zeggen, echt het totaalplaatje. Gewoon alles bij elkaar.
Alles bij elkaar zou ik zeggen dat het beter is voor de belastingbetaler als we met de trein reizen.
Interessant.
Nee, ik denk dat je altijd moet kijken wat levert het op. Hè? Als je gaat reizen, los zeg maar van wat is goedkoper of duurder. Het gaat mij erom, zeg maar, wat levert het op als je die reis toch boekt of dat je ergens naartoe gaat voor een programma. Omdat je een afspraak maakt. Ik denk dat het daar over gaat. En dan kun je daarna die keuze maken, zeg maar, voor een trein of voor een vliegtuig. Nou, in Europa, een trein is natuurlijk op zich qua uitstoot een makkelijker keuze. Los van de calamiteiten die je moet overwinnen met treinen die uitvallen of langere reistijd die je daarmee hebt.
Ja, ja. Maar als je kijkt naar de reistijd, in welke reistijd kun je beter werken?
Sowieso is het qua reistijd heel erg interessant vanuit gedragsoogpunt dat de reistijd die jij ziet bij een vliegreis, dat is de reistijd van het moment dat het vliegtuig opstijgt tot het moment dat het vliegtuig landt. Dat is niet de tijd van deur tot deur. Dat houdt geen rekening met hoeveel uur je van tevoren moet aanwezig zijn op het vliegveld, hoe lang je onderweg bent naar het vliegveld. Terwijl bij de treinreis, die begint waarschijnlijk een stuk dichter bij je huis en eindigt waarschijnlijk een stuk dichter bij je bestemming. Maar als jij nu op een boekingsite kijkt of bij TravelPoint, het boekingssysteem van het Rijk, dan krijg je geen eerlijke vergelijking. Daarnaast, wat jij vraagt, de tijd in de trein kun je over het algemeen ook beter gebruiken om nog wat te werken. Hoewel dat er dan wel weer van afhangt of je business class reist bijvoorbeeld of je eerste klas reist in de trein.
Ja, maar zit er een groot verschil tussen tweede klas en eerste klas trein en business class en economy class vliegtuig?
Er is een veel groter verschil tussen economy class, business class vliegtuig dan tussen eerste en tweede klas trein. Ik denk dat als je, over het algemeen kun je in de eerste klas en in business class kun je prima werken. In economy class vliegen kun je denk ik heel erg moeilijk werken. In de tweede klas trein lukt dat nog wel.
Ja, zo'n vermoeden had ik al. Als ik nou morgen echt aan de slag wil gaan met het terugdringen van vliegreizen, waar moet ik beginnen? Dan kijk je eerst even naar Chris.
Nou, in ieder geval moet je serieus gaan afvragen, wil ik nog vliegen? Hè? Dus niet vliegen is zeg maar de beste besparingsmogelijkheid. En als je het wel wil gaan vliegen, kijk dan hoe je vliegt. Met welke maatschappij. En moet ik per se business class vliegen of vlieg ik economy class? Dus je ver weg vliegt. En Europa, zie hoe de trein rijdt en kijk of je daar een creatieve mouw aan kan passen in rekening houden met de reistijd. Het geeft zo wel een hele laag goede impact op je footprint en neem dat ook gewoon mee in je beslissing.
Heb je er nog iets op aan te vullen, Daan?
Als ik een tip mag geven, dan zou ik zeggen, ga bijvoorbeeld eens werken met een jaarplan. Dit is het goede moment van het jaar om daar eens over na te gaan denken. Waarschijnlijk kun je de overgrote meerderheid van de reizen die volgend jaar gaan plaatsvinden nu al wel enigszins inschatten. Dan kun je voor je hele team eens in kaart gaan brengen wie gaat waar naartoe vliegen en met welke reden. En daar krijg je al is het alleen maar dat je daar een goed overzicht van krijgt. Waarom vliegen wij eigenlijk? Hoeveel vliegen wij eigenlijk? En waarom doen we dat? En dan kun je met elkaar als team ook het gesprek aan. Je kunt bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van al die vliegreizen die je volgend jaar gaat maken, kun je eens optellen. Hoeveel extra bomen heb je nou nodig om dat te compenseren? Wat vinden we daar als team van? En dan kun je ook, bijvoorbeeld mensen die veel vliegen, kun je eens een gedachte-experiment laten doen. Stel, je gaat volgend jaar 4 keer vliegen. Welk van die vluchten, als je zou moeten kiezen, welk van die vluchten is het minst belangrijk? En dat kan een teammanager kan dat ook doen met het overzicht uit dat jaaroverzicht van, nou, welke van deze vluchten dragen het minste bij aan onze teamdoelstelling? En dan kun je in ieder geval met elkaar het gesprek hebben, zijn alle vluchten even belangrijk of zit daar ergens ruimte?
Ja, daar wil ik me wel mee aansluiten. Dat bewuste gedrag en denk daarover na. En zeker met dit momentum om volgend jaar om vast na te denken hoe je dat gaat invullen.
Ja. Heb je een backup van een bestuurlijke backup nodig om zo'n verandering te realiseren? Of kun je dat gewoon als manager zelf al doen?
Wat je in ieder geval bij de managers bij RVO ziet, is dat ze aangeven dat het belangrijk is dat het hogere management het goede voorbeeld geeft. En RVO is een uitvoeringsorganisatie. Wij voeren opdrachten uit en voor opdrachtgevers, voor kerndepartementen over het algemeen. En wij willen die opdrachten zo goed mogelijk uitvoeren. En managers zullen vaak zeggen, zoals ik eerder al zei, het heeft toegevoegde waarde om een vliegreis naar een bepaalde locatie te maken. Dan wordt het lastig, dan moet je een afweging gaan maken. Als ik nu minder wil vliegen, voer ik de opdracht van mijn opdrachtgever misschien iets minder goed uit. Waar ligt dan de prioriteit? En dan is het heel belangrijk dat het hogere management daar de prioriteiten zo heeft liggen als jij graag de keuze zou willen maken.
Als aanvulling erop is denk ik goed om te weten dat ook CAO Verduurzaming Rijk een project loopt op dit gebied. En dat zou ons enorm helpen als we daar ook in de CAO de sociale kant op gaan om te kijken, goh, wat kunnen we daar aan stappen nemen. En dat zou helpen in ieder geval dat we in ieder geval het business class standaard uit het verhaal zouden halen. En dat zou ons helpen dan wel om mensen er slimmer over te laten denken als ze gaan vliegen, op welke manier ze dat gaan doen.
En als je kijkt naar dat business class, welke mensen gaan de stijger op het moment dat je business class eruit haalt?
Op dit moment, het interessante is in ieder geval om te merken dat de meerderheid van de RVO-medewerkers vindt eigenlijk dat het raar is dat we standaard business class mogen vliegen op lange vluchten. Dus het algemene sentiment binnen RVO is dat eigenlijk te luxe is.
Ja.
Maar er is een groep die dat gewend is en die daar bijvoorbeeld ook status aan ontleent of die daar heel veel gemak aan ontleent. Er zijn mensen met lichamelijke klachten voor wie het ook gewoon heel belangrijk is. In zijn algemeenheid zie je dat de jongere generatie wat minder hangt aan business class dan de wat oudere generatie.
Ja, maar die zijn natuurlijk echt gewoon van hun vakanties naar het zuiden nog wel gewend van, nou weet je, dan zit ik toch krap.
Precies.
Nou ja, gewoon misschien wel aan de andere kant ook, maar wat we wel proberen inderdaad ook als mensen dus weerstand hebben of stijgeren te kijken van, goh, waar komt die weerstand vandaan? En wat zouden we daar kunnen doen om dat te voorkomen, te kunnen oppakken? En daarom is ook met inchecken bijvoorbeeld of naar een verblijfslocatie toe gaan, dat je dan een hotel mag boeken tijdelijk om die tijd te overbruggen. Dat zijn dingen waar we over nadenken, maar dan moeten we dus wel weten van, goh, waar zitten die beperkingen, waar zit die weerstand? En in die zin weet dat wij ook bezig zijn om dat ook op te pakken en op te lossen.
Ja, er is ook publiek aanwezig hier en ik zie hier een mooie vraag opgeschreven. Wanneer kunnen we elektrisch vliegen? Want de trein die gaat over het algemeen elektrisch. We zijn bezig met de transitie naar elektrisch rijden. Is elektrisch vliegen al binnen handbereik?
Ja, zeker. Alleen dan kan je niet zo ver vliegen. Er wordt al elektrisch gevlogen, maar de afstand is beperkt. Dus dat is voorlopig nog geen optie. De waterstofoptie is dichterbij en je kan ook met SAF, Sustainable Aviation Fuel, vliegen. Dat is ook zo lager en beter voor je CO2-footprint.
Ja, voor de SAF, het interessante daaraan dat kan helemaal CO2-vrij gemaakt worden. Alleen er is niet voldoende duurzame energie op dit moment, wekken we op, om dat ook te doen. Maar theoretisch gezien kun je op die manier brandstof helemaal CO2-vrij maken, zonder dat vliegtuigen over hoeven te schakelen naar elektriciteit.
Kijk.
Dat is theoretisch.
Dat is theoretisch, ja. Er is nog een weg te gaan. Is die weg lang?
Hangt er vanaf hoeveel druk er is. Voor mij komt innovatie heel vaak voor in het nieuwe regeerakkoord. Dus dat geeft hoop en perspectief. Maar innovatie is wel nodig om dit bereikbaar in naar voren te brengen.
En er wordt nog een vraag opgeschreven. Wat doen jullie zelf om CO2 zakelijk, zelfs CO2 neutraler te reizen zakelijk?
Wat ik heel leuk vond, vorig jaar moest ik naar Zwitserland om een presentatie te geven. En toen werd ik door de organisator van het evenement gevraagd, welke vlucht mag ik voor je boeken? Nou, in die vraag zit al een antwoord, namelijk dat ik zou willen vliegen. En toen ik zei, nou ja, mag ik ook met de trein? Toen werd er heel moeilijk gekeken. Want toen moest er naar een ander boekingssysteem worden overgestapt. En toen was dat meteen, ik was meteen de moeilijke klant.
Dat is, daar zit dus nog wel een stukje gedragsverandering.
Dat is de standaard aanname op dit moment is nog dat je voor dat soort afstanden het vliegtuig neemt.
Ja. We zijn door de tijd heen gevlogen. Of we zijn er met een sneltreinvaart doorheen gegaan. Net hoe je het bekijkt. Laten we het op die laatste houden. Daan en Chris, dank jullie wel voor deze bijdrage. En heel veel plezier zometeen met... jullie gaan nog een workshop hierover geven.
Zeker.
Klopt. Dankjewel, Peter.
Helemaal goed. Dit is de Duurzaam Doen podcast. Vanaf het Duurzaam Doen event in de KAS in Woerden. Tot de volgende!